En dan gaan we verder met de bespreking van de Romeinenbrief. We zijn in de vorige keer in Romeinen 13 gebleven. En ik ga lezen vanaf, niet helemaal vanaf de verse die ik vorige keer besproken heb, want dat was volgens mij vanaf 12 vers 17. Maar ik vang aan in Romeinen 13 vers 1. Ja, ik lees het gewoon. Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten. Want er is geen autoriteit dan onder God. En die er zijn, zijn onder God gezet. Zodat wie zich tegen de autoriteit verzet, Gods mandaat heeft weerstaan. En wie weerstaan hebben, zullen voor zichzelf oordeel in ontvangst nemen. Want de oversten zijn geen reden tot vrees voor het goede werk, maar voor het kwade. En wil jij de autoriteit niet vrezen, doe het goede en jij zal lof vanuit haar hebben. Want zij is Gods dienaar, jou ten goede. Maar in het geval dat jij kwaad doet, vrees, want zij draagt het zwaard niet voor de schijn. Want zij is Gods dienaar, een rechtverschaffer in toorn voor degene die kwaad verricht. Daarom is het noodzaak ondergeschikt te zijn, niet alleen vanwege de toorn, maar ook vanwege het geweten. Want daarom voldoen jullie ook belastingen, want zij zijn dienstverrichters van God in dit juist volhardende. Betaal aan allen de verschuldigde dingen, aan wie belasting belasting, aan wie tol tol, aan wie vrees vrees, aan wie eer eer. Tot zover en dan gaan we verder in Romeinen 13 vers 8. Is een opmerking vooraf, voordat ik dat vergeet. Wij zijn nu in die, de Romeinenbrief is grofweg in te delen in hoofdstuk 1 tot en met 11, het leerstellige gedeelte zegt men dan. En vanaf vers 12 begint er een praktisch gedeelte, hè, de praktische toepassing van wat de apostel Paulus in die eerste hoofdstukken naar voren brengt. Ja, hoe dat ook zij, in ieder geval kun je wel zeggen dat deze hoofdstukken die we nu bespreken, hoofdstuk 12 tot en met 16, veel minder leerstellig zijn. Hè? Wat Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 9 tot en met 11 doet, nou, dat hebben we uitgebreid besproken, is de positie van Israël bespreken, dat aan de hand van allerlei profetieën uit de Hebreeuwse Bijbel ook onderbouwen. En dat is in deze hoofdstukken, waar we ons nu in bevinden, is dat veel minder het geval. Dus ik denk ook dat ik daar wat sneller doorheen kan. Dat is in ieder geval mijn intentie, omdat je niet bij elk woord of bij elk zinsdeel uitgebreid hoeft stil te staan. We komen straks in Romeinen 14 en ja, als je dat aandachtig doorleest gewoon, dan moet je toch wel de boodschap die de apostel Paulus naar voren wil brengen wel kunnen vatten. Dus dat, ik ga proberen, hè, het is een intentie om daar wat sneller doorheen te gaan dan we door die eerste hoofdstukken gegaan zijn. En als je het echt te snel vindt gaan, dan trek je maar aan de rem en dan Dan hoor ik dat wel. Romeinen 13 vers 8 zijn we dan aangekomen. Wees aan niemand iets verschuldigd dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Ja, Paulus had het in het voorgaande, het betalen aan allen de verschuldigde dingen. Belasting, aan wie belasting, belasting, aan wie tol, tol, aan wie vrees, vrees, aan wie eer, eer. Dat gaat over de overheden van deze wereld. Nou, die vragen belasting, dus dat zouden wij netjes betalen. En tol en ontzag en eer geven wij aan wie we dat verschuldigd zijn, want wij onderschikken ons aan die overheden. Maar Paulus zegt er wel bij, wees aan niemand iets verschuldigd dan elkaar lief te hebben. Want het hebben van schulden wordt in de schrift niet verheerlijkt. Onze hele economie drijft daar zo'n beetje op, geloof ik, maar de spreukenschrijver zegt bijvoorbeeld, de man die leent is een knecht van de uitlener. Dus wanneer je schulden hebt, nou dat lijkt me ook niet zo moeilijk, dan ben je dus een knecht van degene aan wie je die schulden hebt. Wie betaalt, bepaalt. Dus en Paulus zegt dus, nou, als je dan iemand iets verschuldigd bent, dan is het diegene lief te hebben. Wees aan niemand iets verschuldigd dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. liefde, agape, dat is onvoorwaardelijke liefde van God. Liefde is blind. Hè? Maar liefde ziet ook voorbij aan alle tekorten. Ik weet niet of dat goed vertaald is, dat doe ik nu uit mijn hoofd. Maar in 1 Korinthe 13 staat zoiets als de liefde bedekt alle dingen. Dat betekent dat de liefde voorbij ziet aan alle tekortkomingen. Maar hè, het bedekt het ook, het vult het ook op. De liefde geeft alles inhoud. Dat is wat Paulus hier zegt. En dus ook de wet. De liefde, wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld, zegt Paulus. Nou, hoezo dan? Want jij zal geen echtbreuk plegen. Jij zal niet vermoorden, je zal niet doodslaan. Je zal niet stelen, je zal geen vals getuigenis afleggen. Je zal niet begeren. En indien er enige andere voorschrift is, het wordt samengevat in dit woord, in het... Jij zal jouw naaste lief hebben als jezelf. Ja, het is natuurlijk zo dat degene die zijn of haar naaste lief heeft als zichzelf, die haalt het wel uit zijn hoofd om de vrouw van die ander te nemen, om die ander te vermoorden, om niet de waarheid te spreken tegen die ander, enzovoort, enzovoort. En vandaar dat de liefde, zoals het in het vorige vers stond, wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En hier staat, indien er enig ander voorschrift is, het wordt samengevat in dit woord, in het, jij zal jouw naaste lief hebben als jijzelf. Dus wie zijn naaste lief heeft als zichzelf, die steelt niet, die moordt niet. Dus de liefde vervult de wet. Wie zijn naaste lief heeft, vervult daarmee de wet. En natuurlijk is boven dit alles, maar daar hebben we het in Romeinen 9 over gehad. Dus dat is nog niet eens zo lang geleden. De wet is profetie, hè? Dus de wet is ook een belofte. Jij zal jouw naaste lief hebben als jezelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is eigenlijk ook weer een samenvatting wat Paulus in vers 9 zei. Hè? Je zal geen echtbreuk plegen, je zal niet moorden. Nou, en zo er enig ander voorschrift is, wordt het samengevat in dit woord, in het... Je zal je naaste lief hebben als jezelf, want de liefde doet dus de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. Wie zijn naaste lief heeft, vervult daarmee de wet. En de wet is ook profetie, het is een belofte van God. God gaat heel deze schepping verzoenen. En met zichzelf, maar ook onderling verzoenen, dat de schepselen met elkaar verzoend worden. Dus dan wordt daarmee ook de wet vervuld. Hè. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling, compleetmaking van de wet. Het is overigens zo dat in de schrift, hè, spreken wij er ook over, zo spreekt de schrift daar zelf over. Wat vervuld wordt, zijn profetieën, voorzeggingen. De liefde is de vervulling van de wet. En daarmee is de wet dus ook profetie. Het is ook voorzegging. Jij zal jouw naaste lief hebben als jezelf. Dat is de belofte voor elk mens. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Ook dit, de tijd waarnemend dat het reeds voor ons het uur is om uit de slaap gewekt te worden. Want de redding is ons nu meer nabij dan toen wij zijn gaan geloven. Ja, Paulus zegt ook dit, de tijd waarnemend. Ik zal eens even kijken hoe... In de Statenvertaling staat er, en dit zeg ik te meer, omdat wij, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, staat er nog wat sterker dan weten, hè, de tijd... Niet alleen wetend, maar waarnemend. Dat betekent dat we ons bewust zijn van de tijd waarin we leven. Dat zegt Paulus. Dat het reeds voor ons het uur is om uit de slaap gewekt te worden, want de redding is ons nu meer nabij dan toen wij zijn gaan geloven. Het gaat hier, we moeten even bedenken. We zijn inmiddels 2000 jaar ongeveer na het schrijven van deze brief. Maar de tijd waarin Paulus dit schreef, was de handelingenperiode, aan het begin daarvan zelfs. En toen verwachtte men nog een spoedige terugkomst van de Heer. Daar gaat eigenlijk het hele boek Handelingen over. En dat is ook de vraag die aan het begin van de boek Handelingen aan de Heer gesteld wordt. Die verschijnt aan zijn discipelen. Verwacht u in deze tijd het koninkrijk te herstellen? Nou, en gedurende het boek Handelingen zien we dat Israël zich niet bekeerde. En redding naar de natie ging. En wat je dus ziet is dat in het begin van het boek Handelingen Petrus als... als representant van de 12 op de voorgrond staat. Hè? En gedurende het boek Handelingen komt daar steeds meer de apostel Paulus naar de voorgrond. En hij was degene die het evangelie naar de natie zou brengen. En die ook de boodschap mocht bekendmaken dat de Messias niet spoedig zou terugkeren. Dat nog even zou duren. En Petrus heeft zich dat ook... werd zich daar ook van bewust aan het einde van zijn leven, aan het einde van zijn loopbaan. En dat zegt hij ook in zijn tweede brief, dat nog even zou duren. Nou ja, 2 dagen, maar bij de Heer zijn die dagen als 1000 jaar. Hè? 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. En zo lang zou het dan ook ongeveer gaan duren, zegt hij. Maar wij leven ook nu weer, maar nu definitief, in een tijd dat de Messias op het punt staat om terug te komen. Toen was alles afhankelijk van de bekering van Israël. En nu is gewoon straks de termijn verstreken. En zal hij eerst zijn Ecclesia tot zich nemen. En dan zal inderdaad Israël zich alsnog gaan bekeren. Of bekeerd worden, of hoe je dat ook wilt zeggen. Hersteld worden, dat is ook zo'n term die we vinden in de schrift. Maar wij zouden ons dus van de tijd bewust zijn, hè, de tijd waarnemend, dat het reeds voor ons het uur is om uit de slaap gewekt te worden. Want de redding is ons nu meer nabij dan toen wij zijn gaan geloven. Nou, dat is voor ons ook zo. De verlossing van ons lichaam, dat was Romeinen 8. De aanstelling tot zonen, hebben we toen over gehad, hè, dat wij daadwerkelijk in de positie gesteld gaan worden waarin we ons lotsdeel ontvangen en met hem zullen deze schepping zullen regeren, besturen, onderschikken enzovoort. Dat lotsdeel, die zoonstelling, die ontvangen wij bij de verlossing van ons lichaam. Nou, die redding is ons nu meer nabij dan toen wij zijn gaan geloven. Dat geldt nog steeds. De nacht vordert en de dag is genaderd. Ja, laat ik even verder lezen. De nacht vordert en de dag is genaderd. Laten wij dan de werken van de duisternis wegdoen en de wapens van het licht aantrekken. De nacht in de schrift is de periode dat de Heer afwezig is. Dat zegt hij zelf ook trouwens. Hij zegt in Johannes 9, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Dat betekent zo dat op het moment dat hij de wereld verliet, het licht uitging. Om het zo te zeggen. Vandaar dat deze wereld ook in duisternis is. Er schijnt wel licht, want dat zijn natuurlijk allerlei schriften. Hij schijnt in onze harten. Hè? Maar de wereld is in duisternis, in een nacht. Het is een boze aion. Maar de nacht vordert. Hè? Die nacht gaat voorbij. En de beeldspraak in de schrift is dat die nacht straks voorbij is. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan komt de zon op. Het licht der wereld gaat, dan komt hij als het licht der wereld. Of de dag breekt aan. Welke dag? Nou, dat wordt de dag van Christus genoemd. De dag van Jezus Christus. De dag des Heren trouwens ook. Enzovoort. Maar de nacht vordert en de dag die nadert, die is genaderd. En laten wij dan de werken van de duisternis wegdoen en de wapens van het licht aantrekken. We leven in een duistere wereld, maar wij weten dat de dag komt. Dus wij lopen natuurlijk gewoon vooruit op wat er straks gaat komen. Dus wij doen de wapens van het licht aan, al in die duistere wereld. Wapens, dat woord zijn we eerder tegengekomen. Romeinen 6 bijvoorbeeld, maar dat is in de Bijbel ook wat breder dan wat wij onder wapens verstaan. Dat kan ook werktuig, instrument zijn. Maar het wordt ook wapens genoemd, omdat het de wapens van het licht, die conflicteren, conflicteren met de werken van de duisternis. Dat wat in deze wereld mainstream is, wat normaal is, de werken van de duisternis, die zouden wij wegdoen en de wapens van het licht aantrekken. Het veronderstelt dus strijd. Niet dat wij strijden, maar wanneer wij die wapens van het licht aantrekken, ja, dat conflicteert dus met een wereld die in duisternis is. En vandaar dat de schrift het heeft over de wapenrusting van God, bijvoorbeeld in Efeze 6. En die hebben we trouwens ook wel eens besproken, de Efezebrief. Maar dat zijn dus allemaal ook die wapenrusting, dat harnas, dat schild, die helm, dat zwaard. Het zijn allemaal verdedigingswapens. En er staat er ook telkens bij dat we die wapenrusting aan zouden trekken. Hè? Die wapenrusting of de wapenen van het licht. Opdat we zouden stand houden, opdat we zouden staan. Enzovoorts. Staande blijven. Daar gaat het om. Dus dat wil je staande blijven in een wereld die in duisternis leeft. Dus ook duisternis, nacht. Allemaal beeld ook van de leugen. De dingen die in het geniep gebeuren. Enzovoorts. Wil je daarin staande blijven. En in de waarheid staan. Nou, dan zou je die wapens van het licht aantrekken. De wapenrusting van God. De nacht voor het en de dag is genaderd, laten wij dan de werken van de duisternis wegdoen en de wapens van het licht aantrekken. Nou, Paulus gaat er hier niet uitgebreid op in wat die wapens van het licht zijn, dus dat ga ik ook niet doen. Daarvoor kan je gewoon naar Efeze 6 gaan, onder andere. En dan kom je ze vanzelf tegen. Hè? Staande in de waarheid, geloof, hè? Die helm als een beeld dat het ons denken beschermt. De helm van redding. Nou, allemaal dingen waar wij in zouden staan. Laten wij als bij dag. We leven in de nacht, maar wij doen gewoon alles of het dag is. He, want wij, hoe ging het kinderlied ook weer? Ik wandel in het licht met Jezus. Nou ja, dat dus. Wij trekken die wapenen van het licht aan. Dus laten wij als bij dag. Het is geen dag, het is nacht in de wereld, maar wij wandelen als bij dag. Dus laten wij als bij dag achtenswaardig wandelen. Niet in wild uitgelaten feesten en dronkenschappen, niet in bedden en losbandigheden, niet in ruzie en jaloezie. Dit zijn dus, niet in, dit zijn dus werken van de duisternis. En laten wij als bij dag eerbaar wandelen, dus achtenswaardig. Dat woord achtenswaardig, ik heb het niet uitvergroot, maar dat ui, dat kennen van ui agelion, goed bericht. Maar dit woord is, ze herkennen ons woord schema nog in, het woord schema of figuur. In het goede schema wandelen. Of een goed figuur slaan, dat kennen wij ook wel als uitspraak. Maar dan niet alleen maar, niet van binnen, maar dat, niet van buiten, maar juist dat. Het woord van God dat ons inwendig verandert. En dat er aan de buitenkant uitkomt, dat zal dan wel. Maar dat is dan een logisch gevolg van. Laten wij als bij dag achtenswaardig wandelen. Niet in wild uitgelaten feesten en dronkenschappen. Dat woord is helemaal rechtsbovenaan. In wild uitgelaten feesten. Komos, daar komt ons woord komisch nog vandaan. Maar dit zijn elke keer woordparen, hè? Wild uitgelaten feesten, namelijk dronkenschappen. En komos, dat heeft natuurlijk met komisch, met blijdschap te maken. Maar het is wel blijdschap uit een fles. En die duurt maar tot de fles leeg is natuurlijk. En Ja, de volgende dag, dan weet je hoe dat gaat. Dan komt een man met de hamer, zeggen ze dan. Ik zie jou. Nee, maar dat is dus tijdelijk. Tijdelijke blijdschap. En ik haast me natuurlijk erbij te zeggen dat er niks mis is met het drinken van een glaasje. Want dat doen wij ook. Hè. Wij heffen ook het glas en dan zeggen we lagaim op het leven. Want zo is het ook alweer. Maar onze blijdschap is in dat waar die wijn een beeld van is. Hè. Niet in die wijn zelf. Nou, dat is ook een leuke. Niet in bedden en losbandigheden. Dus losbandigheden, dat is dus zonder band. Hè? Nou, bedden en losbandigheden, dan weten we, dan gaat het dus over seks zonder de band. Zonder band, hè? Dus zonder band van het huwelijk. Dat is ook wel leuk, want dan heet het ook bedden. Hè? Dan is het een meervoud. Ja, het staat niet bij, niet in bed en losbandigheden. Nee, dan worden het meteen bedden, want er is geen band. Dus niet. Dus, het woord coitus, daar kennen we ons woord coitus natuurlijk van. Hè? Ik weet niet of jullie dat woord kennen, maar dat is de Latijnse term volgens mij voor de geslachtsdaad, voor seksuele gemeenschap. Ik heb hier ooit een keer, ik weet niet of dat hier was, maar een keer de geschiedenis van Genesis 38 besproken, Juda en Tamar. En daar is het, even kijken, dan heb je dus Onan. Die onderbreekt dus de geslachtsdaad. Hè? Dat, nou ja, als je het verhaal niet kent, lees het vanmiddag maar door. Maar die onderbreekt de geslachtsdaad. En dat zocht ik een keer op in de studiebijbel. En er stond erbij, ja, Onan die maakte zich niet schuldig aan wat wij nu onani noemen. Maar aan de coitus interruptus. Nou, als je nu geen flauw idee hebt wat ik zeg, dan onani, de coitus interruptus, dan heb je vanmiddag wat te doen.
Voor zich in de kerk uit.
Ja, dat dus. Dat is de wat populairdere term, ja. Dus laten we dus niet in coitus en losbandigheden, niet in bedden en losbandigheden en niet in ruzie en jaloezie. Ruzie en jaloezie hebben ook altijd met. Dan heb je dus, als je ruzie zoekt en jaloers bent, dan heb je dus geen vrede met wat je hebt. Hè? En sterker nog, als je, dan begeer je vaak ook nog eens wat de ander wel heeft. Nou ja. Laten wij als bij dag achtenswaardig wandelen. Niet in wild uitgelaten feesten, dronkenschappen, niet in bedden, losbandigheden, niet in ruzie en jaloezie. Maar trek de Heer Jezus Christus aan. Ja, dat werd zojuist dus genoemd, de wapenen van het licht aantrekken. En hier wordt het gewoon heel, de Paulus praat er heel makkelijk over, hè, over die dingen. Het is gewoon het ene jasje uitdoen en het andere aandoen. Zo spreekt hij daarover. En zoals hij ook spreekt over de oude en de nieuwe mens. Hij zegt, nou, die oude mens, dat is voorbij. Die is met Christus gekruisigd. Dus dat is een jasje, dat is uit. Dat doen wij uit. En we trekken de nieuwe mens aan. En hier zegt hij gewoon, trek de Heer Jezus Christus aan. Bekleed je daarmee. En dat is niet de enige plek waar hij het zegt. Ik heb Galaten er nog niet eens bij genoemd. Ik weet het vers niet uit mijn hoofd. Maar daar zegt hij dat ook. Doet aan de Heer Jezus Christus. Trek de Heer Jezus Christus aan en maak geen beleid van de begeerten van het vlees. Zo zal het niet in je vertaling staan, waarschijnlijk als je zit mee te lezen. Met de interlineair kom ik ook niet veel verder met het woord voorziening. Maar dat woord voorziening is opgebouwd, dat zie je, het woord pronoian uit voor plus denken. En van tevoren dus bedenken. Vandaar het woord beleid. Kijk, die begeerten van het vlees, die zijn er. Die zijn ook geen probleem. Dat hoeven we ook niet te bestrijden. Alleen dat vlees zou leiding hebben. Daar zou, zeg maar anders gezegd, beleid opgevoerd worden. Dus niet je door de begeerten van het vlees laten leiden. Kijk, die begeerten die zijn er gewoon. En over het algemeen kun je er niet eens wat aan doen dat ze er zijn. Alleen die hebben sturing nodig, die hebben leiding nodig. Dus in die zin, maak geen beleid van de begeerte van het vlees. Dat zou niet leidend zijn, die begeerte van het vlees. Die zijn namelijk ondergeschikt aan de geest. Trek de Heer Jezus Christus aan en maak geen beleid van de begeerte van het vlees. Laat je niet leiden door de begeerte van het vlees. Nou, nu komen we dus in hoofdstuk 14. En dan snijdt Paulus wel een nieuw onderwerp aan. Dus prima, die hoofdstukindeling wat dat betreft. De zwakke in het geloof, neem die tot je. Maar niet tot onderscheiding van redeneringen. Kijk, wat Paulus hier veronderstelt, er zijn zwakken in het geloof en er zijn sterken. Het gekke is, dat hij die sterken hier helemaal niet noemt. Die noemt hij pas in 15 vers 1, dus dat is een heel hoofdstuk verder. Daar begint het met, maar wij die sterk zijn, hè, daar spreekt hij dus de sterken aan. Nou, hier wordt het verondersteld dat er zwakken zijn en dus tegenover staan dus de sterken. Maar hij spreekt dus hier ook eigenlijk de sterken aan. Hè? Want hij zegt, de zwakken in het geloof, neem die tot je. Neemt die bij je. En dit woord, bij je nemen, is niet zomaar van, kom er eens even bij. Dat wordt zelfs in, ik meen dat het in Handelingen ergens is. Ja, ik heb niet alles wat ik, ik zeg ook gewoon dingen die ik niet laat zien. Dat mogen jullie allemaal als Bereërs checken. Maar dit woord wordt ook soms vertaald met het nuttigen van voedsel. Dus het niet alleen maar bij je nemen, maar tot in je nemen. Zo sterk is dat woord. Hè? De zwakke in het geloof neemt die innerlijk tot je. Wie is die zwakke? Nou, dat gaan we straks lezen. Nou, die meent dat hij vegetarisch moet eten. Dat de ene dag boven de andere staat. Die drinkt geen wijn. Dat helemaal onbegrijpelijk, maar er zijn altijd goede redenen om dat niet te doen natuurlijk. Maar die doet dat vanuit geloofsovertuiging. Hè? Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat... Ik ken ook mensen die eten geen vlees of die eten zo weinig mogelijk vlees. Niet omdat ze denken dat dat van God zo moet... Of dat God dat zo wil, maar gewoon omdat ze, weet ik veel, ze vinden het niet lekker of ze hebben daar andere goede redenen voor. Nou, enzovoort. Maar Paulus zegt dat dat zwak is. De zwakke in het geloof, neem die tot je, maar niet tot onderscheiding van redeneringen. Dus niet om, niet bij je nemen om... hoe zeg ik dat? Om alleen maar daar de discussie over te voeren, over die dingen. Wij zouden best daar het gesprek over hebben. Maar dat diegene anders denkt en anders redeneert, dan zou het voor ons niet zo zijn dat daardoor onderscheid komt. Dat is wat Paulus in dit hoofdstuk naar voren brengt. Geef die ander de ruimte om anders te denken en tot andere conclusies te komen.
Petrus zegt, je moet niet lijden als een bemoeial.
Ja, nou ja.
Dit is toch gewoon je eigen bemoeien met dingen.
Ja. Kijk, maar het gaat er in dit gedeelte voornamelijk om dat De ene gelovige denkt dat die ander verantwoording aan hem schuldig is over wat hij gelooft en wat hij denkt. Kijk, er staat niet dat je er niet van mag vinden wat die ander denkt. Want dat moet wel, want je denkt altijd van ik heb gelijk en hij niet. Toch? Als je tot andere conclusies komt. Zo gaat dat. En wij zouden ook... zijn als de Bereërs en de dingen onderzoeken en de dingen toetsen of ze zo zijn. Dus wij nemen ook standpunten in. En dat betekent als die ander een ander standpunt heeft, dat wij ook denken dat die ander daarnaast zit. Dat is geen probleem. Alleen...
Hoeft niet.
Nou ja, over het algemeen. Nou, dat hoeft ook niet. Je kan. Kijk, je kan ook altijd denken van, ik heb dat standpunt nu. En we hebben allemaal wel standpunten gehad waar we op teruggekomen zijn. Dus die standpunten zijn alleen maar onze actuele standpunten, laat ik het zo zeggen. Maar het gaat er in ieder geval om dat als die ander anders denkt en tot andere conclusies komt, dat het voor ons geen reden zou zijn tot het maken van onderscheid. En dat die ander ons daarin ook geen verantwoording schuldig is. Dus als diegene tot die conclusie komt dat hij meent dat hij alleen maar dat hij vegetarisch moet eten, tuingewassen wordt het verderop genoemd. Nou dan, So what? Dat zou voor ons geen onderscheid maken. We zouden diegene gewoon tot ons nemen. De zwakke in het geloof neem die tot je, maar niet tot onderscheiding van redenering. Ik lees gewoon verder, want dan wordt het vanzelf duidelijk waar Paulus het over heeft. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet tuingewassen. Dus de een gelooft dat hij alles eten mag. Maar degene dus die zwak is, ja, die eet alleen, die gelooft dus blijkbaar niet dat hij alles eten mag. Die eet alleen plantjes. Plantaardig, tuingewassen. Overigens staat hier ook niet, de sterke eet alles. Nee, die gelooft dat hij alles eten mag. Om een extreem voorbeeld te noemen. Ik geloof best dat ik honden en katten mag eten. Maar ik ga het niet doen. Nou ja, misschien is de nood heel hoog wordt. Maar dat is natuurlijk een voorbeeld. Een ander heeft dat met varkensvlees of weet je kan alles bedenken. Maar de sterke, dat wordt geïmpliceerd, die gelooft dat hij alles eet. Maar dat wil niet zeggen dat hij doet. Maar hij gelooft het. Het maakt geen verschil. Maar de zwakke denkt dat het dus wel verschil maakt. Die eet alleen moeskruiden, zegt de Statenvertaling dan geloof ik. Maar tuingewas, plantaardig. Laat wie eet, niet degene minachten die niet eet. Laat wie eet, niet degene minder achten dan die niet eet. En andersom ook. De sterke is degene die eet. Laat die niet de zwakke minachten. Dat staat er eigenlijk tussen de regels door. Want daar heeft Paulus het over. En laat wie niet eet, de zwakke dus, niet degene oordelen die wel eet. Of die in ieder geval gelooft dat hij mag eten. Want God heeft hem tot zich genomen. En God is degene die ons allemaal aangenomen, inwendig tot zich genomen heeft. Dat is hetzelfde woord. Geef die ander de ruimte om zelf zijn beslissingen te nemen. Dat zegt natuurlijk ook. Wij hebben ook allemaal die ruimte nodig om de vrijheid te hebben om na te denken en onze eigen beslissingen te nemen. Dat is namelijk in het normale leven ook zo. Dat heb je nodig om volwassen te worden. En dat is in het geestelijke leven ook zo. Dat heb je ook nodig om geestelijk tot groei of volwassenheid te komen. En de ander zeggen wat hij moet doen, dat is natuurlijk sowieso wet. Daarmee geef je de ander dus ook niet de ruimte. En als die ander het al doet omdat wij het zeggen, dat hij het zou moeten doen, ja, daar wordt hij ook niet wijzer van. Dus geef de ander de ruimte om beslissingen te nemen en ook om tot andere conclusies te komen. Laat wie niet eet, niet degene minachten die niet eet. En laat wie niet eet, niet degene oordelen die eet, want God heeft hem tot zich genomen. Wie ben jij dat jij andermans huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt voor zijn eigen heer, maar hij zal staan, want de heer is bij machte hem te doen staan. Ja, het gaat hier nog steeds over verhoudingen. Hij is onze heer. En in die zin zijn wij allemaal gelijk. Er is maar één heer en dus wij zouden die ander niet oordelen. Dat is er maar Er is er maar één die dat toekomt en dat is de Heer. Dus wie ben jij dat jij andermans huisknecht oordeelt? Knecht, huisknecht. En of die nou staat of valt, ook dat is niet onze zaak. Hij heeft een Heer. Hij staat of hij valt voor zijn eigen Heer. En Paulus zegt er dan achteraan, maar hij zal staan. Hè? Want de Heer is bij machten hem te doen staan. Ja, wij zouden die... Kijk, nogmaals. Wij zouden die ander niet oordelen in de zin van veroordelen. Omdat iemand denkt of wat iemand, omdat iemand anders denkt dan wij. Het gaat hier niet over de dingen beoordelen. Hè. Dat doen wij continu en dat is ook gezond. Wij zouden, want anders komen wij zelf ook niet tot inzichten. Wij zouden zijn als de Bereërs de dingen toetsen en daar onze conclusies uittrekken. En kritisch beoordelen of deze dingen al zo zijn. Maar het is niet aan ons die ander te veroordelen en dus te minachten, minder te achten dan onszelf. Omdat hij tot andere conclusies komt. We zouden daar in de ander de ruimte en de vrijheid geven. En als er één is die dat wel zou doen, dat wel zou oordelen. Hij is degene die aan wie een ieder rekenschap zal geven. Dat is ook wat we straks nog zullen lezen verderop in dit hoofdstuk. Maar er zal staan, want de Heer is bij machten hem te doen staan. De een oordeelt de ene dag naast een andere dag, de ander oordeelt elke dag. Laat een ieder in zijn eigen denken te volle verzekerd zijn. Ja, dit is... Paulus heeft deze brief ook geschreven aan een... daar moet ik dan altijd ook aan denken als ik een vers als dit lees... Aan de Ecclesia in de gelovigen in Rome. Maar daar, dat hebben we al eerder gezien. Daar waren nogal wat Joodse gelovigen in die gemeente, in die Ecclesia. Dat zullen we trouwens ook nog zien in hoofdstuk 16. Als hij de groeten doet aan heel wat mensen. En daar zitten ook nogal wat Joodse namen bij. Maar onder andere in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 1 en 2 ging Paulus al, sprak hij al uitgebreid de Jood aan. Maar... Ja, dan moet je ook, daar denk je vaak, daar denk je ook wel aan als je dit vers leest. Want het eerste waar je aan denkt natuurlijk, de een oordeelt de ene dag naast een andere dag. Dan is het eerste waar je aan denkt is natuurlijk de Sabbat. Dus daar waren natuurlijk allerlei Joodse gelovigen ook in die Ecclesia te Rome die de Sabbat in ere hielden. En die dus de Sabbat hoger achten dan andere dagen. Dus die maakte onderscheid, hè? Ze oordeelden, onderscheid maken de ene dag naast een andere dag. De Statenvertaling heeft hier de een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. Gelijk staat dan in schuine letters. Kijk, wat Paulus eigenlijk zegt, dat is heel subtiel. De een oordeelt de ene dag naast de andere dag. Dus de ene dag is belangrijker dan de andere dag. De ander oordeelt of acht elke dag. Hij acht alle dagen. Kijk, de een zegt van ja, de Sabbat is een dag van God gegeven. Dus die is apart. En Paulus zegt ja, maar de ander die oordeelt, dat is dus die sterke. Maandag is een dag door God gegeven. Dinsdag is een dag door God gegeven. Woensdag is een dag door God gegeven. Nou, maak het rijtje maar af. Zelfs, en ook de Sabbat is een dag door God gegeven. Ook de zaterdag. Maar Paulus zegt, laat een ieder in zijn eigen denken te volle verzekerd zijn. Ja, dit heb ik allemaal gezegd. Maar ja, trouwens, die Sabbat is voor de natie geen issue. Hè? Dat, in Handelingen 15 vind je die grote apostelvergadering. Waar dat toen de tijd besproken is. En daar vinden we het verslag ook van. Van ja, moeten de natie en de gelovigen uit de natie zich nu ook laten besnijden en dergelijke? Nou, dan is het antwoord nee. Ze zouden zich onthouden van een aantal dingen. Van bloed enzovoort. Maar dat zijn dingen, die waren er al voor de wet. Laat een ieder in zijn eigen denken ten volle verzekerd zijn. Dus wij heersen ook niet over het denken van een ander. Nee, laat een ieder in zijn eigen denken ten volle verzekerd zijn en geef die ander de ruimte om zijn eigen conclusies te trekken, om zijn eigen denken te vormen. En ook om in jouw ogen verkeerde conclusies te trekken. Dat is niet aan ons. Laat een ieder in zijn eigen denken ten volle verzekerd zijn. Wie een bepaalde dag gezind is, is het gezind om de Heer. En wie eet, eet om de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet om de Heer en hij dankt God. Zie je, in principe is die basishouding van die twee die hier genoemd worden. Hè, de een die eet om de Heer en hij dankt God, maar die ander die eet juist niet om de Heer en hij dankt God ook. Die houding is hetzelfde natuurlijk. Hè. Hij dankt God. Ze doen wat anders. Ze zijn tot andere conclusies gekomen. Nou, geef elkaar de ruimte daarin, zegt Paulus. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Hoezo dan? Nou, als wij leven voor de Heer. En als wij sterven voor de Heer. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer. Samengevat, wat er ook gebeurt, Hij is onze Heer. En tot welke conclusies wij ook komen, we zijn van Hem. En die anderen, die zijn ook allemaal van Hem. Dus als die tot andere conclusies komt, ja, die is geen verantwoording schuldig aan ons. Die is aan één verantwoording schuldig en dat is aan de Heer. We zijn allemaal voor zijn rekening. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Dat is ook wel mooi, hè? Gewoon in leven, in sterven, we zijn van Hem. Als wij leven voor de Heer. Als wij sterven voor de Heer. Als wij sterven, is het onze tijd. En dan is dat ook... Ja, Hij is onze Heer. We zijn zijn eigendom. En ook daarin... Als dat moment gekomen is, dan is dat ook goed. Paulus praat er wel heel laconiek over. Hè? Schitterend. Het zij dan wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heer. Ja, Hij is Heer van... Ik heb hier gerefereerd aan Romeinen 10 vers 9. Maar in datzelfde hoofdstuk, de drie versen verder, staat dat Hij Heer is van allen. Niet alleen daar trouwens, maar ook dat vinden we meerdere keer. Hij is Heer van allen. Allen zijn zijn eigendom. Maar die allen weten dat nog niet. Maar wij weten dat wel. Dus wij leven eruit. Hè. Het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Want hiertoe stierf Christus en leeft Hij, opdat Hij en van doden en van levenden Heer zou zijn. Ja, Christus stierf voor allen. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, als die dit oordelen, indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Nou, hiertoe stierf Christus en leeft Hij, opdat Hij en van doden en van levenden Heer zou zijn. Oh, kijk, daar heb je hem. 10 vers 12 is dat, Heer van allen. Nee, maar Hij is Heer van allen. En wat ook zo geweldig is aan dit vers, Hij is niet alleen Heer van levenden, Hij is ook Heer van doden. Al die doden zijn ook zijn eigendom. Dat betekent dat Hij ze ook allemaal terug zal vinden. Of je nou... duizenden jaren geleden in de aarde bent gelegd en niets meer van je terug te vinden is. Op 6 verschillende plekken over de oceanen bent uitgestrooid. Je as, het maakt allemaal niet uit. In de dood is er geen kennis, is er geen bewustzijn. De doden die zijn er niet. Maar Hij, wanneer Hij ze roept, dan zullen ze er ook weer zijn. Want Hij is Heer van doden en van levenden. En dus het is ook de garantie dat alle doden zullen worden opgewekt. Geweldig toch? Hiertoe stierf Christus en leeft Hij, opdat Hij en van doden en van levenden Heer zou zijn. Maar jij, waarom oordeel jij jouw broeder? En ook jij, waarom minacht jij jouw broeder? Want wij zullen allen gepresenteerd worden voor het podium van God. Het podium, dat is de Bema. Heb je misschien wel eens van gehoord. Het wordt in de Statenvertaling MBG volgens mij ook vertaald met rechterstoel. Dat kan het trouwens ook wel eens zijn, een soort van rechterstoel. We zien dat Pilatus op een gegeven moment daar ook op plaatsneemt als hij rechts spreekt. Maar in het woord Bema zit het woord stap. En in Handelingen 7 vers 5, dat is de toespraak van Stefanus. Daar zegt hij dat Abraham er was een land beloofd, maar hij had in dat land niet zelfs geen voetstap. Dan is ditzelfde woord. Maar het is het woord voor podium. Dus een podium is een opstap. En het idee is hier dat hij zit op dat podium en wij bevinden ons daarvoor. En ik zeg het nogmaals, hij is onze Heer, hij is verhoogd op het podium en wij bevinden ons, wij zullen allen gesteld worden, gepresenteerd worden voor dat podium. Wij zullen allen gesteld, gepresenteerd worden voor hem, voor onze Heer. En ook, en dan zeg ik nogmaals, in die zin zijn wij dus allemaal gelijk. Wij komen daar allemaal in dezelfde positie. Dus het komt ons nu ook niet toe om die ander te oordelen en om die ander te minachten. Omdat hij in onze ogen tot andere, omdat hij tot andere conclusies komt of anders denkt. Hè? Want daar gaat het over in het hoofdstuk. Hoe stond er ook weer, tuin gewassen eet bijvoorbeeld. Maar jij, waarom oordeel jij jouw broeder? Of jij, ook jij, waarom minacht jij jouw broeder? Want wij zullen allen gepresenteerd, gesteld worden voor het podium van God. Wij zijn daarin allemaal al gelijk. Wij komen allemaal daar voor hem te staan, in diezelfde positie. Dus wij zouden elkaar niet minachten of ons een oordeel over de ander aanmatigen. Dat woord over dat wij allen zullen gepresenteerd worden voor het podium van God is ook iets waar Paulus hier verder niet zoveel over zegt. Maar in andere schriftgedeelten natuurlijk wel, zoals in 2 Korinthe 5. Daar zegt hij, wij moeten allen voor het podium, staat de vertaling ook weer rechte stoel, maar wij moeten allen voor het podium van Christus geopenbaard worden. De openbaring van de zonen van God heet het in Romeinen 8. Bij de verlossing van ons lichaam zullen wij ook daarvoor het podium van Christus gesteld worden, geopenbaard worden. Opdat een ieder voor zichzelf als beloning zal ophalen voor dat wat hij door het lichaam verricht, het zij goed, het zij slecht of het zij kwaad. Dus God gaat wat hij door ons lichaam heeft kunnen doen, dat is natuurlijk een uitgebreid onderwerp. Wat hij door ons lichaam heeft gedaan, door zijn woord. Ja, dat, het is zijn werk. Want hij heeft het door, in en door ons gedaan. En toch gaat hij ons ervoor belonen. Nou, als dat geen genade op genade is, dan weet ik het ook niet meer. Maar ja, ik ben nu met de Romeinenbrief bezig. Anders zou ik zeggen van misschien moeten we dit onderwerp eens uitgebreid bespreken. Maar dat heb ik ook wel eens gedaan. Hè? Maar in 1 Korinthe 3 zegt Paulus bijvoorbeeld dat hoe zegt hij dat daar? Probeer ik het uit de hoofd te doen en schiet me niet te binnen. Dat daar het werk van een ieder openbaar zal worden. Het zal als door vuur beproefd worden. En het goede wordt daar voorgesteld als goud, zilver en kostbare stenen. Dat doorstaat het vuur, de proef. En hier gaat het ook over door wat door het lichaam is verricht. Het zij goed, het zij kwaad. Dat kwaad, dat wat eigen werken was, om het maar even zo te zeggen, dat wordt gewoon als door vuur wordt dat weggenomen. Dus dat hoeft, hout, hooi en stro wordt dat genoemd in 1 Korinthe 3.
Dat fikt goed.
Ja, dat brandt goed, ja. Menselijke houten, er staat hout, hooi en stro, maar het is eigenlijk een meervoud ook van hout, wat duidt op houten constructies. Wat we allemaal zelf geconstrueerd en bedacht hebben, dat is hout, hooi en stro en het vergaat als door vuur. Want het gaat daar over het bouwen van een bouwwerk, een tempel. Daar gaat het over in 1 Korinthe 3. Nou, wat blijft is goud, zilver en kostbare gesteente. En de rest gaat gewoon weg. Dat is ook genade hoor, dat hoeven we dan niet meer met ons mee te dragen. Weg ermee. Want wij zullen alle gepresenteerd worden voor het podium van God. Kom maar, dus de zin gaat verder. Want er staat geschreven, ik leef, zegt de Heer. Voor mij zal elke knie buigen en elke tong zal God toejuichen. Dus wij, hier gaat het over wij, de gelovigen, zowel de zwakken als de sterken. Wij zullen alle gepresenteerd worden voor het podium van God. En dan staat, want er staat geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie buigen. En elke tong zal God toejuichen. En niet alleen alle gelovigen zullen hem de eer geven. Alle mensen zullen hem de eer geven. En sterker nog, als ik in Filippenzen 2 gaat het over, hoe staat het er? Dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal van harte belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. En dan staat er van hemelsen, van aardsen en van onderaardsen. Van die in de hemel zijn, dus alle geestelijke machten. Maar ook van die op aarde zijn en ook de doden, hè, zij die onder de aarde zijn. Elk schepsel. En dat heeft God gezworen, zegt hij in Jesaja 45. Dat is de schriftplaats waarnaar al deze schriftplaatsen verwijzen die natuurlijk in het Nieuwe Testament aangehaald worden. Zowel Romeinen 14 als Filippenzen 2. Die verwijzen allemaal terug naar dat gedeelte in Jesaja. Waar staat dat God dat heeft gezworen? Nou, als God het gewoon al zegt of belooft, dan weten we al zeker dat het gaat gebeuren. Maar hier legt er nog eens alle nadruk op doordat hij het zweert. Of heeft gezworen. Hij is de levende God. Hij is Heer van doden en van levenden. En hij zegt, ook al die doden, ik leef, zegt de Heer. En dat betekent dus al die doden ook opgewekt zullen worden en zullen buigen. En elke tong zal God toejuichen. Ja, toen ik net Filippenzen 2 aanhaalde, noemde ik dat van harte belijden. Maar dit woord ex homologeo. Dat betekent, ex is van binnenuit naar buiten. En homologeo is hetzelfde zeggen. Dus belijden. Van binnenuit naar buiten belijden. Maar het heeft ook in zich dat het eer geeft aan God. Dus het is een woord dat nogal lastig weer te geven is met één Nederlands woord. Je moet het altijd uitleggen. Tenminste, dat moet niet, maar ik doe het wel. En dit woord wordt zelfs in de evangelie 1 of 2 keer vertaald. Met als de Heer Jezus zegt, dan als de Heer Jezus zegt tot zijn vader, ik dank u, vader. Dus er zit ook een dank, een erkenning in, een van harte belijden, een toejuichen, aan God de eer geven in dankbaarheid. Nou ja. Dan heb ik zoveel woorden gebruikt om één woordje toe te leggen. Maar dat zit er dus allemaal in. Maar dat gaan al die tongen, al die knieën die gaan buigen, al die tongen, die gaan dus dat doen. Hè. Dat is, laat ik het dan maar zo samenvatten, echt een van harte in erkenning belijden. Dat is niet met de voet in de nek, van want dat is ook niet tot Gods eer. Nee, elke tong zal God van harte belijden, hè, en vandaar ook toejuichen. Dus dan, een ieder van ons, individueel dus, zal voor zichzelf rekenschap geven aan God. Wij zullen allen voor het podium van Christus, wij zullen allen voor dat podium geplaatst worden. En daar zal een ieder van ons rekenschap geven aan God. Hij is degene op het podium, wij zijn voor dat podium, wij zijn in dezelfde positie. En dat is dus ook onze verhouding tot elkaar. Hè? En vandaar dat wij de ander niet zouden minachten of veroordelen. Dus dan, concluderend, dus dan, een ieder van ons zal voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dat woord rekenschap, dat wordt hier vertaald met rekenschap, maar dat is het woord logos. Wordt soms ook vertaald met het wordt vaak vertaald met woord. Hè? Het is het woord voor woord. In het begin was het woord, Johannes 1 vers 1, dat in het begin was de logos. Maar een ieder zal voor zichzelf logos geven aan God. Hè, dat, ik lees daarin ook niet alleen maar dat we rekenschap afleggen van de dingen die wij hier gedaan hebben of geloofd hebben. Tot de conclusies waartoe wij gekomen zijn. Maar ook dat we zullen belijden en van harte zullen belijden dat alles tot zijn eer was. Of wij nu zwak waren of sterk. Of wij nu de ene dag boven de andere hebben, of naast de andere hebben onderscheiden, ja of nee. Of we nu tuingewas hebben gegeten of vlees. Aan het eind zal alles zal blijken dat alles tot zijn eer is. Dus dan een ieder zal voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet meer elkaar oordelen, maar oordeel veel meer dit. Plaats geen aanstoot of valstrik voor een broeder. Paulus zegt, laten wij dan niet meer elkaar oordelen. Maar als je dan oordeelt, oordeelt dan veel liever, veel meer dit. Plaats geen aanstoot of valstrik voor een broeder. Als we zouden oordelen, nou, oordeel dan jezelf. De Statenvertaling en de NBG die zeggen hier, plaats geen aanstoot of ergernis voor een broeder. Maar dat is niet wat er staat. Nee, er staat dat we de ander niet zouden verstrikken. Kijk, dat die ander zich aan mij kan ergeren. Ja.
Jammer dan.
Dat heb je al snel, denk ik dan. Ja, toch? Nee, maar ook als wij wandelen in geloof, zijn er altijd mensen die daar aanstoot of ergernis aannemen. Maar het gaat erom dat we geen... dat we die ander niet zouden verstrikken. Plaats geen aanstoot, hè, een aanstoot, een struikelblok. Iets waardoor hij dus struikelt in zijn geloof of verstrikt raakt in geloof. Daar gaat het om. ik lees straks verder, dus Paulus komt zelf ook wel met het voorbeeld. Maar 1 Korinthe 8 is een hoofdstuk dat daar helemaal over gaat. Daar zegt Paulus, daar gaat het ook over sterken en zwakken. Over het eten van afgodenoffer, vlees dat aan afgodenoffer geweest was. En Paulus is daar heel laconiek. Hij zegt, voor ons is er maar één God. En dat er zijn die afgoden genoemd worden, ja, dat is wel zo. Maar als het erop aankomt, wij erkennen maar één God. En de aarde en haar volheid is des Heren. Dus ook dat vlees dat aan afgoden geofferd is. Ja, wij trekken bij wijze van spreken een lange neus naar die afgoden. Nee, wij danken God ervoor, want hij is de schepper van dat vlees. Dus in die zin geloven wij dat wij alles mogen eten. Alleen Paulus zegt er wel bij, als iemand die zwak is in het geloof en jou dat vlees ziet eten, daardoor verstrikt zou raken. Hij zegt, ja, dan eet ik tot in de eeuw geen vlees meer. Dan kies ik er dus voor, want zo sterk zou een gelovige dan ook zijn, een sterke gelovige, dan kies ik er dus voor om dat gewoon niet te doen. Want ik geloof wel dat ik alles mag eten, maar ik hoef dat niet te doen. En als ik dus de broeder daarmee aanstoot geef of daarmee verstrik, nou, dan eet ik tot in de aion geen vlees meer, zegt Paulus in 1 Korinthe 8. Hij zegt, ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets door zichzelf ongewijd is. Alleen voor degene die iets rekent ongewijd te zijn, is het ongewijd. En dit woord ongewijd, koinon, betekent zoiets, dat wordt ook gewoon weergegeven met gemeenschappelijk. Zo kennen wij dat ook nog. Hè? Je hebt zoiets als de ongewijde geschiedenis. Maar dingen zijn algemeen, gemeenschappelijk. Als we dat negatief opvatten, dat is gemeenschappelijk. Dus dat is niet gewijd, dat is niet apart gezet, dat is niet heilig, dat is niet profaan, is ook weer zo'n woord. Maar Paulus zegt dat niets in zichzelf ongewijd is. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets door zichzelf ongewijd is. Alleen voor degene die iets rekent ongewijd te zijn, is het ongewijd. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over het eten van dingen. De een gelooft dat hij alles eten mag. Die ander die denkt dus, ja, ik kan niet alles eten, want het een is wel gewijd en het ander niet. Nou, Paulus zegt, in zichzelf is er niets dat ongewijd is. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets door zichzelf ongewijd is. Alleen voor degene die iets rekent ongewijd te zijn, is het ongewijd. Want alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets, ik ben een S vergeten geloof ik, niets is verwerpelijk als het met dankzegging genomen wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door gebed. En Paulus heeft het in 1 Korinthe 10 is het, meen ik, over de drinkbeker die wij dankzeggende zegenen. De zegen zit hem in de dankzegging. Alles wat God geschapen heeft, is goed. Dus in die zin is er niets dat in zichzelf ongewijd is. Alleen, zodra wij gaan rekenen van ja, dat is niet heilig, dat is niet gewijd, dat is niet toegewijd, ja, dan is dat ook zo. Maar alleen in onze gedachten, want in zichzelf is niets ongewijd. En alles wat wij met dankzegging aanvaarden, dat is goed en het is geheiligd door het woord van God en door gebed. God heeft die dingen geschapen. Dus alles wat hij heeft geschapen, dat is goed. En wanneer wij daarover dank zeggen, dan is dat gezegend. Dan is het daarmee gewijd. Want we hebben ervoor gedankt. Nou, dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Dus in zichzelf is niets ongewijd. Want indien jouw broeder vanwege voeding bedroefd wordt gemaakt, wandel jij niet meer naar liefde. Laat degene voor wie Christus stierf niet verloren gaan door jouw voeding. Ja, dit is dus ook wat ik in dat voorbeeld van 1 Korinthe 8 naar voren bracht. He, indien jouw broeder vanwege voeding bedroefd wordt gemaakt, dus wanneer hij dus daarin, hoe stond het in de vorige vers, aanstoot of verstrikt wordt, dan wandel jij niet meer naar liefde. En het voorbeeld in 1 Korinthe 8 is, wanneer die ander ziet dat jij vlees ziet dat aan afgoden geofferd is, dat kun jij wel geloven dat jij dat kan eten en mag eten, en dat is ook zo. Maar als die ander een zwak geweten heeft en daardoor verstrikt wordt in zijn geloof, omdat hij jou dat ziet doen, ja, dan wandel je niet meer naar liefde. Dat is wat Paulus hier zegt. Indien jouw broeder vanwege voeding bedroefd wordt gemaakt, wandel jij niet meer naar liefde. Dus laat degene voor wie Christus stierf niet verloren gaan door jouw voeding. Verloren gaan, dat heeft natuurlijk ook weer zo'n theologische lading gekregen, als een wat daar wordt meestal de, hoe zeg je dat? Daar wordt meestal mee bedoeld dat iemand voor altijd verloren gaat, maar het gaat hier gewoon, dit woord, doen omkomen, is het in interlineair mee weergegeven, is gewoon het is een tegenwoordige tijd. Het gaat niet over dan zal hij verloren gaan. Het gaat erom dat degene voor wie Christus stierf, dan, ja, hier wordt het weergegeven met verloren gaan of doen omkomen, maar het gaat gewoon over, dan is hij de weg kwijt. He, want al het verlorene wordt gevonden, want Christus stierf voor allen. Maar wanneer iemand vanwege voeding bedroefd wordt gemaakt, zegt Paulus, dan wandel jij niet meer naar liefde. En dan wordt hij dus verstrikt in geloof. Maar dat is ook iemand waarvoor Christus gestorven is, zegt Paulus. Hij stierf voor allen, maar dus zeker voor die broeder of zuster. Maar laat diegene voor wie Christus stierf niet verloren gaan door jouw voeding. Hè, doordat jij gelooft dat je alles mag eten. En ja, nogmaals, verloren gaan, dat is afdwalen, de weg kwijt zijn. Daar wordt het ook gewoon mee vertaald, hè. In Lucas 15 is er een schaap, die is de weg kwijt. Nou, die wordt natuurlijk gewoon weer gevonden. Want al het verlorene wordt uiteindelijk gevonden. Maar het gaat hier gewoon over het praktische leven van die gelovigen. En dan raakt hij verstrikt en dan is hij, ja, dan is hij, wij zouden zeggen, ja, die is even de weg kwijt. Of die dwaalt af. Nou, Paulus zegt, laat degene voor wie Christus stierf niet verloren gaan door jouw voeding. En ik wilde hier maar een punt zetten, een komma. Een beetje, dat moest ik ergens doen. En het geeft me niet helemaal een bevredigend gevoel. Maar ik wist ook wel dat ik niet het hele hoofdstuk nog kon bespreken. Dus we vallen er een beetje middenin tussenuit. Maar dat betekent ook dat we gewoon de volgende keer midden in de draad weer kunnen oppakken. Dus dan lees ik deze verse de volgende keer weer. En dan zeggen jullie, oh ja, daar ging het over. En dan is het heel makkelijk gewoon weer aan te sluiten op het volgende vers. Maar voor nu is het de hoogste tijd om hier te stoppen.